Zo. Een aantal weken terug sprak Christophe over Psalm 29. Een psalm die getiteld is, of beter gezegd, waar een titeltje boven staat: Gods majesteit en het onweer. En toen heeft hij heel even aangeraakt dat deze psalm, om het zo kort en beknop te zeggen, een Kanaïtische achtergrond heeft. En op vele vlakken doet het terugdenken aan een zeer populaire God, niet alleen onder het volk Israël, maar in het ganse Midden-Oosten. De vruchtbaarheidsgod, ook wel de stormgod genoemd, Baal, Baal Hadad. En toen moest ik denken aan het stuk wat we met elkaar gaan lezen, als eerste 1 Koningen hoofdstuk 19. Wat natuurlijk volgt op 1 Koningen hoofdstuk 18, een hoofdstuk dat misschien meer gekend is, omwille van wat er gebeurt op de berg Karmel. En wat gebeurt er daar precies? Daar wordt de god Baal te schande gemaakt en duidelijk gezien dat Yahweh alleen God is. U kent het verhaal wel. En ik zou graag het volledige stuk met jullie lezen. 1 Koningen hoofdstuk 19 die erop volgt, en ik kom er nog wel op terug tijdens de boodschap. Maar dit zegt Gods woord. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba en Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: het is genoeg geweest, Yahweh. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een boodschapper die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood en gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de boodschapper van Yahweh kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de berg Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. En toen richtte Yahweh zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor Yahweh, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei Yahweh, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam Yahweh voorbij. Er ging een grote, krachtige storm voor Yahweh uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar Yahweh was niet in die stormwind. Na de wind volgde er een aardbeving, maar Yahweh was niet in die aardbeving. Na de aardbeving volgde er vuur, maar Yahweh was niet in dat vuur. Na het vuur kwam het suizen van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb mijn volle overhaven me ingezet voor Yahweh, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Yahweh zei tegen Elia: keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Tot zover Gods woord. Elia, zijn naam betekent, niet allemaal tegelijk, Yahweh is God. Yahweh is God. En alle aanwezigen op de Karmel die waren in het hieraan voorafgaande hoofdstuk, daar op een bijzondere manier getuigen van geweest. Elia die had in zijn eentje een geweldige strijd gestreden en door een machtige daad had Yahweh aangetoond dat hij alleen de levende God is. Baal, zoals ik al zei, met grote voorsprong de populairste vruchtbaarheidsgod van het oude Midden-Oosten, die werd daar publiekelijk door Elia ontmaskerd en vernederd. Deze afgod die toen ook onder Gods volk massaal aanbeden werd, die bleek niets meer te zijn dan het product van de verbeeldingskracht van de in duisternis wandelende mens. En naar zijn beeld en gelijkenis geschapen waardeloze nepgod. En Elia, die is er voor zichzelf van overtuigd dat door deze beslissende overwinning op de Karmel de zaak Baal versus Yahweh, waar het al heel de tijd om draait, dat dat daarmee definitief afgehandeld is. Game over. En in de euforie van zijn overwinning verlaat Elia het slagveld en hij haast zich in allerijl naar Jezreel. Dat kunt u zien in het laatste vers van het vorige hoofdstuk. En de hand van Yahweh was op Elia, en hij omhorde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jezreel komt. Ja, je leest er zo gemakkelijk over. Maar Elia, die tot dan toe de meest gezochte man van het land is, die haalt het hier in zijn hoofd om in het hol van de leeuw te gaan. Want op dat moment is Samaria niet de hoofdstad van het noordelijke rijk, maar Jezreel, waar de koning Achab en Jezebel hun koninklijke residentie hebben. En je vraagt je af, wat heeft Elia in hemelsnaam en Jezreel verloren? Wat bezielt hem toch? Wel, alles wijst erop, vrienden, dat Elia verwacht wat er momenteel in Wit-Rusland tegen president Lukashenko uitgebroken is. Een massale volksopstand. Weg met Achab en Jezebel, wij willen Yahweh terug. Ofwel gaan Achab en Jezebel nu tot inkeer komen, ofwel zullen beide voorgoed van de troon verdreven worden. Want de overwinning op de Karmel, die heeft toch een lot bezegeld en de toekomst voor Gods volk beslist. Dat is geloof ik wat een stuk weergeeft wat in Elia omgaat. Anders zie ik geen reden om naar Jezreel te gaan. Maar tot zijn grote verbazing gebeurt er niets. Geen bekering, geen staatsgreep en ook geen vuur uit de hemel die het koninklijk paleis verslindt. Er komt geen kat opdagen, behalve een boodschapper van Jezebel, de koningin. De koningin die, zoals we gelezen hebben, helemaal niet onder de indruk is van wat er zich op de Karmel heeft afgespeeld. En er is namelijk een detail in het 18e hoofdstuk die een heel donkere schaduw werpt op die beginverzen van dit 19e hoofdstuk. Kijkt u even met mij mee in 1 Koningen 18, vers 19. Daar geeft de profeet Elia de opdracht aan koning Achab en zegt hij: nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van Ashera, die aan de tafel van Jezebel eten. Nu het feit is, mensen, dat Jezebel nog haar 400 profeten op de confrontatie op de Karmel komen opdagen. En met hen is dus nog niet afgerekend, zoals met die 450 profeten van de Baal. En al is koning Achab. Diep onder indruk van wat er daar op de Karmel gebeurd is. En is het ook in zijn ogen game over voor hem? Isabel, die zal zich niet zo makkelijk laten opzij zetten. Want nu wordt duidelijk, mensen, dat Isabel, die tot dit moment in de schaduw verkeerde, de drijvende kracht is in het land. En niet die slappe koning Achab. En haar boodschap aan Elia is duidelijk. Ze zegt met mijn woorden gezegd, ik mag doodvallen als ik u voor morgenavond niet gedood heb. En gezien haar reputatie met de profeten van Yahweh, was dit beslist geen ijdel woord van haar. En deze boodschap die komt keihard aan bij Elia. Want ineens realiseert hij zich dat het winnen van een veldslag niet noodzakelijk het einde van de oorlog betekent. En voor de eerste maal in zijn geschiedenis vinden we dat deze uitzonderlijke godsman, die zich altijd liet leiden door het woord van Yahweh, zich ineens laat leiden door de omstandigheden. Hij die tot nu toe, telkens wanneer er een zendingsopdracht van de Heer tot hem kwam, prompt gehoorzaamde, die laat zich nu niet leiden door het woord van Yahweh, maar door de woorden van een boodschapper van Isabel. Want een woord van de Heer komt er pas voor het eerst opnieuw in vers 9. En dan is het geen zendingsopdracht, maar de dringende vraag, wat doe jij hier, Elia? En het is vanuit dit voorgaande patroon, vrienden, een woord van Yahweh, waarop dat Elia prompt gehoorzaamt, dat we deze onverwachte wending in dit verhaal dienen te benaderen. Want we lezen in vers 3, Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Dus het mag duidelijk zijn dat de reis die Elia nu gaat ondernemen, hem niet door God is opgedragen. En niemand die dit verhaal voor het eerst leest, verwacht zich aan deze plotselinge wending in dit verhaal. En als je zijn verhaal helemaal zou doornemen, dan ga je merken, vrienden, dat er al vroeger redenen te over waren om bang te zijn en op de vlucht te slaan. Waarom nu ineens? Nu, de precieze reden wordt ons niet verteld. Maar kennelijk was dit voor Elia de druppel te veel die de emmer deed overlopen. En hij kan, om het zo te zeggen, naar geest, ziel en lichaam met deze nieuwe situatie niet om. En hij vlucht van Isabel weg, zo ver als hij maar kan. Helemaal aan de andere kant, de verste uithoek van het land, naar de woestijn bij Beersheba. Ja, ik doe dat een beetje denken naar Jona. Hè? De Heere zegt, ga naar Nineveh en ga naar de andere kant van de straat. Beetje gelijkaardig. En eens dat hij in Beersheba is, dan laat hij daar zijn dienaar achter, trekt hij zich ineens aan mij terug en hij houdt zijn dienst als profeet voor bekeken. Het is genoeg geweest, zegt hij. En hij vraagt Yahweh om te sterven. Want hij is, zo meent hij toch, ten dode opgeschreven. Dat is de betekenis van het vierde vers. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Ik ben ten dode opgeschreven. Nu, Elia mag het al wel voor bekeken houden, maar dat betekent niet dat Yahweh het met Elia voor bekeken houdt. Trouwens, heel het verhaal van de Bijbel leert ons, broers en zusters, dat Yahweh de verloren schapen zoekt. Hij laat zijn dienaren nooit in de steek wanneer zij tekort komen, vrienden. En ook dit verhaal hier brengt op een bijzondere wijze diezelfde waarheden in herinnering. Yahweh, die heeft een betrouwbare reputatie en heel veel ervaring met mensen die in de woestijn gaan verblijven en die menen dat zij ten dode opgeschreven zijn. Hint, hint. We lezen vers 5. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een boodschapper die hem aanraakt en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood en groeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Wat je moet zien hier, broers en zusters, is dat na die boodschapper van Isabel, die Isabel had gestuurd, duikt er hier opnieuw in het verhaal een boodschapper op. Van wie in de grondtekst, in tegenstelling tot onze ongelukkige vertaling, niet meteen duidelijk is wie dat er hem gezonden heeft. Het is pas in het 7e vers duidelijk dat deze boodschapper, wat bij ons vertaald is met engel, door Yahweh gezonden is. En deze boodschapper is Gods reactie op de boodschapper van Jezebel, waardoor dat Elia in de plaats en de toestand verkeert waar hij zich nu in bevindt. En we zien dat Yahweh Elia geen verdere instructies geeft. Elia wordt niet terechtgewezen omdat hij op de verkeerde plaats is, of zonder een bevel van de Heer ervandoor is gegaan. Nee. En wat dat God door zijn boodschapper gaat doen, dat openbaart op een unieke wijze wie dat Yahweh is. Deze boodschapper, hij presenteert zich niet met de woorden: vrees niet, Elia, ik breng u goed nieuws. Hij zegt ook niet: Elia, bekeer u. En hij vraagt ook niet aan Elisa of dat hij er soms een keer wel over praat. Wat dat God dus in een boodschapper als eerste gaat doen, is voor hem kopen. Voor hem kopen. Ziek Elisa. Ja, broers en zusters, God is niet zoals de meeste christenen. Kijk, de meeste christenen die benaderen een dergelijke situatie vanuit geestelijk oogpunt. Want als je er helemaal doorzet en als je moedeloos bent, dan heb je ongetwijfeld te weinig gebeden, ontbreekt het je aan geloof en heb je wellicht in eigen kracht gehandeld en niet in de kracht van de Heer. Kijk dat? En wat dan volgt, is meestal een hele checklist die afgelopen wordt. Hè? Puntjes. Heb je wel in geloof gebeden, Elia? Beleid je nog steeds dagelijks uw zonden? Sta je wel op de beloftes van God, Elia? En heb je wel de duivel weerstaan? Want depressiviteit en neerslachtigheid, dat komt niet van God, hè? Ik denk dat dat heel herkenbaar is. De meeste christenen benaderen zulke situaties alleen vanuit geestelijk oogpunt. En ze zoeken naar de oorzaak en de oplossing op geestelijk vlak. Maar weet je, Elia is allereerst een mens en geen engel. Elia is een fysiek wezen die leeft in een fysieke wereld. En soms heb je geen gebed, ook geen preek nodig en ook geen boek nodig hoe omgaan met neerslachtigheid. Maar een goede maaltijd, een goede nachtrust en een stevige wandeling. En dat is waar Yahweh begint. Zijn plan bestaat erin om Elia voldoende te doen eten en voldoende te laten rusten. God die begint met de koten van zijn dienaar die er helemaal door zit. Want in zijn wijsheid, vrienden, weet Yahweh dat in veel gevallen, na een goede maaltijd en een goede rust, nachtrust, de wereld de volgende dag er al vaak helemaal anders uitziet. Maar, bij Elias, dat kan het niet genoeg, want we lezen in vers 7. Maar de boodschapper van Yahweh kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet, want anders is de reis te zwaar voor je. Elias stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, of anders gezegd de berg Sinai, inderdaad, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Zie je, vrienden, het is nu pas, wanneer die boodschapper Elia voor de tweede keer gaat wakker maken, dat duidelijk wordt dat Gods plan meer is dan eten en drinken. En wat volgt hier, in het 7e vers, ligt een heel mooie en veelbetekenende woordspeling opgesloten, die spijtig genoeg in onze vertaling verloren is gegaan. Want voor Elia was, zoals we zagen in vers 4, wat hem betrof, zijn reis geëindigd onder die braamstruik. Het was hem te veel geworden. Maar nu moet hij goed eten en zich versterken, want anders zou die reis hem te veel worden. Voel je het komen? En hierin ligt ook de theologische onderbouwing van mijn lijfspreuk: je moet je courage hebben en goed kunnen eten. Nee, dat kan hier zijn oorsprong. Voedsel was Gods reactie wanneer dat Elia meende aan het eind van zijn reis gekomen te zijn en het uitriep: het is genoeg. En nu zien we dat de Heer zegt: nee, je moet nog een keer eten, zegt de Heer, zodat je genoeg hebt om de reis te kunnen voltooien. De reis van God met Elia stopt dan hier, mensen. Dat is het hele punt hier. En Elia die heeft kennelijk begrepen wat de boodschapper bedoelt. Want na gegeten en gedronken te hebben, had hij op weg naar Horeb. De weg van God gedurende 40 dagen, 40 nachten. Als ik nog niet door had met de voedselvoorziening van God in de woestijn voor Elia, dan hoop ik dat de klok nu luidt als je de woorden hoort. Horeb, de berg van God, 40 dagen, 40 nachten. Dan kan je er toch niet naast om te zien dat de geest van God heel bewust Israëls omzwervingen in de woestijn wil in herinnering brengen. En heel de geschiedenis van Elia, neemt dat maar van mij aan, is doorspekt met verwijzingen naar de vroegere Exodus. En hoe kan het ook anders, vrienden? Hoe kan het ook anders? Want nu dat Israël in de dagen van Elia zich hardnekkig vastklampt aan die stormgod Baal, ze is toch helemaal vergeten wie dat Yahweh is, hoe dat er hen verlost heeft uit Egypte, hoe dat er hen gevoed en bewaard heeft tijdens de woestijnreis en hen gebracht heeft in het beloofde land. En misschien zou je zeggen, ja, Jos, klein momentje, hè. Maar wat heeft dat met Elia te maken? Hij is toch trouw aan Yahweh? Elia loopt al de afgod niet achterna, Jos. Wel, voor Mozes en Israël betekende de reis naar Gods heilige berg een nieuw begin. En ook voor Elia moet het een nieuw begin zijn. Maar de vraag is of deze weggelopen zelf medelijdende profeet, evenals Israël toen, koppig zal zijn. Zal hij net zoals Mozes God zien op de berg, wanneer hij aan hem voorbij gaat? Zal het een verschil uitmaken voor zijn houding? Of zal Gods openbaring figuurlijk aan Elia voorbij gaan? Nu, in elk geval is het geen goed teken dat wanneer je op de berg van God aankomt, meteen de grot ingaat om te slapen. Een grot, dat is niet meteen de place to be wanneer je moedeloos en depri bent. En de Heere heeft hem ook geen kans van te slapen, want toen richtte Yahweh zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Het klinkt misschien vreemd dat de Heere die vraag stelt, maar vrienden, wanneer dat de Heere een vraag stelt, dan is die nooit bedoeld voor zichzelf om informatie te verkrijgen. De Heere God is er niet. Maar Elia, wat doe je hier, vent? Wat is er gebeurd, hè? Maar mensen ziet er slecht uit. Elia, zijn antwoord illustreert hoe selectief en hoe somber dat zijn geheugen wel is. En dat brengt die vraag aan het licht. Hij ziet enkel nog hoe afvallig Israël geworden is en de vele slachtoffers die onder Gods profeten gevallen zijn. Vers 10. Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor Yahweh, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Broeders en zusters, het verzet van één vrouw heeft in Elia's gedachten die complete overwinning op de Karmel veranderd in een gigantische nederlaag. En de enige vrouw die hem probeert te vermoorden is nu meervoud geworden. De Israëlieten. Jezebel had de profeten van God gedood en niet de Israëlieten, die mensen. Het zijn niet de Israëlieten, maar Jezebel die Elia nu naar het leven staat. En het is alsof wat er op de Karmel is gebeurd, nooit heeft plaatsgevonden. Elia ziet enkel nog afvallige Israëlieten, maar over dat volk dat tot inkeer gekomen is, toen dat er vuur uit de hemel dat offer verteerde, en daardoor opnieuw Yahweh als God beleidt, daar rept Elia met geen woord over hier. Elia ziet enkel verwoeste altaren, maar hij is vergeten omdat hij op de Karmel het altaar van Yahweh heeft opgericht. Zo staat het er letterlijk. Hij heeft weer het altaar van Yahweh opgericht en het is toch op een unieke, bijzondere wijze bevestigd geworden. Elia ziet enkel nog op de gedode profeten van Yahweh, maar hij heeft er toch wel zelf voor gezorgd dat alle 450 profeten van Baal volledig van de kaart geveegd zijn. Wat dat hij zegt, vrienden, is geen hopelijke leugen, maar het is verre van volledige waarheid. En het mag duidelijk zijn dat Elia van de gebeurtenis op de Karmel enorm veel had verwacht. Het moest een hoogtepunt in zijn bediening worden. Maar ondertussen is het in zijn ogen één grote fiasco. Ondanks het feit dat hij zich met volle overgave had ingezet, had hij zijn verhoopte doel niet bereikt. En proeft u ook de bedekte teleurstelling aan God hier? Hij heeft alles gegeven. Hij heeft zijn deel gedaan. Maar heeft God wel van zijn kant zijn deel gedaan? Dat is de vraag die hieronder ligt te sluimeren. En wat is jouw zijn reactie? Wel, in coronatermen, kom uit uw kot, Elia. En zie, ik zeg het bewust zo, omdat Elia hier in zijn kot blijft en niet ziet wat er gebeurt. Pas wanneer Jahweh voorbij is, gaat hij naar buiten. Was dit wat de Heere van hem had gevraagd? Kijk maar in vers 11. Kom naar buiten, zei Jahweh, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam Jahweh voorbij. Er ging een grote krachtige storm voor Jahweh uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar Jahweh was niet in die stormwind. Na de wind volgde er een aardbeving. Maar Jahweh was niet in die aardbeving. Na de aardbeving volgde er vuur, maar Jahweh was niet in dat vuur. Na het vuur kwam het zuizen van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Over wat dat hier zich precies voordoet, vrienden, blijven de meeste uitleggers heel vaag. Maar voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat het hier niet gaat, vrienden, om drie aparte fenomenen. Een stormwind, een aardbeving en een vuur. Maar om de gigantische stormwind met oorverdovende donderslagen die de aarde letterlijk doet daveren op zijn grondvesten. En de bliksemslagen, het is een storm dat je hier vindt, de bliksemslagen samen met de jagende wind, die wekken een gigantische vuurzee. Je kunt het zo voor je zien in de natuur. Nu, kennelijk moet Elia toch iets leren begrijpen uit de demonstratie die Jahweh hier heeft. Het is toch niet hetzelfde of hetgeen aan Mozes overkomt. En er wordt hier tot driemaal toegezegd dat Jahweh niet in deze scheppingsfenomenen aanwezig is. Wel, als je de achtergrond niet kent, vrienden, ga je hier gemakkelijk de bal verkeerd slaan. Want de afgod die Elia op de Karmel heeft uitgedaagd, Baal, de stormgod, ook wel de wolkenrijder genoemd, die wordt afgebeeld met een hamer in zijn linkerhand en een bliksemschicht in zijn rechterhand. Een hamer waarmee hij de aarde slaat, en een bliksemschicht waarmee hij de aarde in vuur steekt. En ik geloof dat dit een heel duidelijke verwijzing is naar Baal. Baal is een natuurgod, lieve mensen, die niet het ganse jaar door in het land aanwezig is. Goed hoor. Hij wordt elk jaar in het land verwacht wanneer dat het regenseizoen aanbreekt. En zijn komst in het land wordt aangekondigd door opkomende donderwolken en de daaropvolgende onweders die zorgen dat het land na een lange periode van droogte weer vruchtbaar wordt. Stormwind, aardbeving en vuur is de zichtbare, tastbare aanwezigheid van Baal. Het is zijn heerlijkheid. Maar in tegenstelling tot alle afgoden die natuurgoden zijn en dus onderdeel vormen van de schepping, maakt Jahweh geen deel uit van zijn schepping. En toch is hij in tegenstelling tot Baal bestendig in het land en in de schepping aanwezig en werkzaam. Jahweh is niet zoals Baal, mensen. Hij alleen is verheven boven alles. En wat Jahweh hier aan Elia wil duidelijk maken, is dat er iets schort met hoe dat Elia Jahweh en zijn wegen begrijpt. Waarin hij niet zo heel anders is als zijn afvallige volksgenoten. Kijk, wat er in het vorige hoofdstuk was gebeurd op de Karmel, Dan ligt de nadruk vooral op de machtige daad die Yahweh doet. De spectaculaire tussenkomst van Yahweh door een allesverterend vuur uit de hemel te doen neerdalen. Maar wat de Heere God hier in het zuizen van die zachte wind laat zien, is dat God niet altijd en alleen in de spectaculaire elementen van zijn schepping gevonden wordt. Maar ook wanneer er onwaarschijnlijk weinig of niets gebeurt. In het zuizen van een zachte wind is Yahweh aanwezig aan het werk. Yahweh heeft veel meer in huis in mensen dan enkele spectaculaire fenomenen om tot zijn doel te komen. En weet je, diezelfde mentaliteit herkennen we ook vandaag veelvuldig. Als er geen machtige daden van God gebeuren, spectaculaire genezingen en manifestaties van de geest, is voor heel veel christenen God niet werkzaam. En wat God hier laat zien aan Elia, is dat hij veel meer gevonden wordt in de gewone en ordinaire zaken van het leven. Het zuizen van een zachte wind. Een zachte wind zet de wereld niet op zijn kop, hè? Maar het is wel veel hangbaarder dan spectaculaire fenomenen. Yahweh is niet zoals Baal, die alleen een stormwind, aardbeving en vuur tot zijn doel kan komen. Dat is mijn eerste heel belangrijke punt. Ten tweede, Elia, die dacht voor zichzelf dat wat op de Karmel gebeurd was, dat dat beslissend zou zijn. Maar God wil hem laten zien dat die machtige daad op de Karmel, dat dat slechts een onderdeel vormt van Gods plan om met die Zebel en de afgoderij in Israël voorgoed af te rekenen. Het probleem met Elia is dat hij van zichzelf denkt dat hij de speerpunt van Gods plan is. En wat God dan wil laten inzien, is dat Elia slechts een onderdeel van Gods plan is met Israël en de hele schepping. Elia is niet plan, zijn bediening vormt slechts een onderdeel van Gods plan. En dat is iets heel belangrijks. Ik zou iedereen aanraden om niet meer te zeggen tegen de mensen, God houdt van jou en heeft een plan voor jou. Zo werkt het niet. God heeft een plan met deze schepping. En het is aan ons onze weg te vinden in Gods plan. Elia was op een punt gekomen dat hij dacht dat hij het plan van God was. Elia is niet het plan. Maar hij is wel getrouw geweest en hij heeft het goed gedaan, mensen. En daar moet hij zelf leren mee tevreden zijn. Maar Gods plan reikt hier veel verder dan het leven van Elia. We hebben het met elkaar gelezen. De Heere God zal tot zijn doel komen met een andere dienstknecht die Elia zal opvolgen. Elisa. Hij moet plaats maken voor een andere dienstknecht, mensen. En door in het verborgene te werken, door de dagdagelijkse politieke gebeurtenissen in het gehele nabije Midden-Oosten en niet alleen in het land. En daar is er nu een andere taak voor Elia weggelegd, die helemaal niet zo spectaculair is. Want God kondigt geen verdere karmeldemonstraties meer aan. Maar hij zegt tegen Elia, let op de bewoording, keer terug. Keer een keer weer. En ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Dat is niet in Israël. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Dat is wat hij nu krijgt aan instructies. Nu de vraag is of dat Elia Gods manifestatie begrepen heeft en de rol die hem hier nu verder toebedeeld wordt, of dat hij dat kan accepteren. We zien alvast dat hij niet naar buiten gaat uit die grot wanneer dat God dit van hem vraagt. Hij komt slechts naar buiten bij het zuizen van de zachte wind. En dan nog met een mantel voor zijn aangezicht. Let hier op het grote contrast met Mozes. Die pas, wanneer hij uit Gods tegenwoordigheid komt, een mantel voor zijn aangezicht slaat. Omdat hij de heerlijkheid van God afstraalt. Of niet toch? Maar hij doet een mantel over zijn hoofd om bij Gods tegenwoordigheid te komen. Vreemd. Ja, Elia is traag in het begrijpen. Want wanneer dat de Heere God nu opnieuw het voor de tweede maal vraagt, Elia, wat doe je hier? Speelt Elia nog steeds dezelfde plaat af. Ik heb me met volle overgave ingezet voor Yahweh, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. En dan moet je dit lezen, lieve mensen, in het licht van wat er in de opening van het hoofdstuk gevonden wordt. Want weet je, Izebel, zo zagen we in de opening van het hoofdstuk, die was niet bereid om de waarheid onder ogen te zien. Maar het feit dat Elia hier in de grot blijft, ondanks Gods bevel, en een mantel rond zijn gezicht draait en Gods tegenwoordigheid, roept toch ook evenzeer de vraag op of dat Elia wel bereid is om de waarheid onder ogen te zien. Elia is zwaar ontgoocheld, omdat de vuur die uit de hemel viel op de Karmel, omdat er geen ommekeer bewerkt onder Gods volk. Maar had de stormwind, de aardbeving en het vuur gevolgd door het zuizen van een zachte wind, had dan een ommekeer bewerkt bij Elia? Heeft hij het gezien en begrepen? En ik geef u iets mee voor deze week. Lees de volgende hoofdstukken. En probeer te vinden of Elia ertoe komt om te doen wat God hem hier gebiedt te doen. Hij moet Elisa zalven als zijn opvolger. En wat doet hij? Hij maakt hem tot zijn knecht. Ik geef hem een hint. Hij moet maar even verder zoeken. Kijk, ik ga afsluiten. Ja, wij, lieve mensen, is niet zoals Elia denkt dat hij is. Gods wegen zijn veel hoger en reiken veel verder dan Elia kan bevatten. En hetzelfde geldt ook voor ons, vrienden. Kan de Heer aan ons openbaren wie hij is? Of houden we vast aan onze clichés, aan hoe wij denken dat God is? Ik hoop dat deze geschiedenis een eye-opener is. Dat wat deze godsman, waar ik enorm veel respect voor heb, die machtige dingen mocht doen in naam van de Heer, het toch heel moeilijk mee had. Ja, als je een dienst mag doen voor de Heer, en je moet plaatsruimen voor een ander, als je denkt dat het door jou ging komen, Gods doel, is niet gemakkelijk hoor. Maar Gods plan, en daarom zei ik ook van, God heeft een plan voor jou, jij bent niet Gods plan. Als je denkt dat je Gods plan bent, dan raak je in zo'n situatie als Elia verzeild. Maar helemaal alleen overgebleven, zegt hij. Als je zo denkt over wie je bent, en je mag zo trouw zijn als je wilt, maar dan neem je een last op je schouders, die alleen God kan dragen, mensen. Dan neem je een last op je schouders die alleen God kan dragen. Laten we leren van deze man en laten we vooral leren van hoe de Heere zich aan deze man openbaart. Want wij hebben een bijzondere God die mee kan leven als we het moeilijk hebben in onze omstandigheden. Maar misschien heeft het ook te maken met dat we de dingen niet zien zoals ze horen gezien te worden. En wil hij het ons tonen? Maar gaan we dan ook in een schot blijven zitten? Gaan we dan ook een mantel rond ons hoofd draaien? Of willen we naar de Heere horen? Al horen we het misschien niet zo graag.